Goedemorgen allemaal. Het is bijzonder om in uw midden te mogen zijn. De pensioengerechtigde leeftijd is naar mijn idee geen leeftijd om achter de geraniums te gaan zitten. Oftewel, het leven gaat gewoon door en ook als het pensioen er is, dan zijn er nog zoveel dingen te doen en ik vraag me wel eens af van met alle dingen waar ik mee bezig kan en mag zijn, kon ik daar vroeger ook nog bij werken? Want de tijd is haast voller als in de tijd dat ik toen ik nog aan het werk was. Voor degenen die mij niet kennen of heel vaag kennen, ik ben dus Teun Stortenbeke getrouwd met Dini. Dit jaar 52 jaar getrouwd. Ja, ze kijkt bevestigend, dus het klopt. En we hoorden net van 60 jaar getrouwd. Je gaat vooruit, hè? Dat is voor ons uit. Dat is prachtig. Dus je dat mag bereiken. Dat hopen we ook minimaal. Dat is, daar zien we ook naar uit. Ons leven hebben we eigenlijk in onze periode van ons huwelijk eigenlijk bezig gehouden met hulpverlening. En dat heb ik 40 jaar mogen doen in de verslavingshulpverlening. Later bij de Stichting De Hoop, het grootste gedeelte. En later ook psychiatrie, dat eraan toegevoegd is, en kinder- en jeugdpsychiatrie. Kortom, het werd uiteindelijk een heel breed pakket van mogelijkheden waar mensen bij De Hoop terecht konden. En in die periode hebben we natuurlijk heel veel meegemaakt. Alleen al het hele bijzondere, en ik sta daar maar niet te lang bij stil, want anders dan moet u de lunch overslaan en misschien ook de maaltijd nog overslaan voordat u thuis bent. Maar even in vogelvlucht, in 1975 zijn we eigenlijk met z'n tweetjes begonnen. Twee medewerkers op de payroll, zoals het dan heet. En hebben deuren in 1976 geopend voor verslaafden. En wat we niet hebben kunnen bedenken, dat is dat er zo'n enorme toeloop van mensen naar ons toe zouden komen. En het is dan ook dat het werk heel snel is uitgebreid en uitgebreid en uitgebreid en uitgebreid. De een noemde me een bouwpastor en de andere zei hij heeft waanzin van gebouwen zetten. En weer een ander zei van wauw, wat mooi dat God dat allemaal mogelijk maakt. Nou, dat laatste geloof ik ook in. En uiteindelijk toen ik met pensioen ging, toen werkten we niet meer met z'n tweeën, maar werkten we met een team van 550 mensen. Kortom, er was het werk is gegroeid en we konden heel veel mensen uiteindelijk binnen De Hoop en ook met ambulante hulp helpen. En daar zijn we enorm dankbaar voor dat we dat vele jaren hebben mogen doen. Nadat we met pensioen gingen, toen vroeg ik de heren van heren, wat wilt u dat ik verder ga doen? En toen maakte de Heer me duidelijk, of in ieder geval ons duidelijk, van terug naar je wortels. Ik was uiteindelijk natuurlijk binnen De Hoop een uiteindelijk leider geworden. En de Heer zei, ga terug naar je wortels. En de wortels waren hulpverlenen. Dus we hebben opnieuw werk hebben opgezet in Dordrecht. En daar verlenen we nu pastorale hulp en zorg aan mensen die dat nodig hebben. Maken er weinig of geen reclame voor, maar er is een voortdurende toeloop van mensen met hele diepe hulpvragen. Mensen die soms al heel lang gelovig zijn, heel lang in de kerk zitten, heel lang de Heer dienen en toch zoveel problemen hebben waar ze, nou, ik zou zeggen, uit hun voegen barsten. Dat is nou, daar mogen we mee bezig zijn. Ook mensen die zoekende zijn, mensen die huwelijksproblemen hebben, mensen die, nou ja, noem het allemaal maar op, waar een mens in terecht kan komen, die komen bij ons terecht. En mogen we stap voor stap hen helpen om, zou ik zeggen, de weg terug te vinden. Een weg van genezing, een weg van bevrijding, genezing. Kortom, alles wat daarbij nodig is. We hebben daarvoor in Dordrecht een huis voor geschikt gemaakt waar we mensen kunnen ontmoeten, gesprekskamers hebben. We doen dat alleen in ambulante hulp, oftewel met gesprekken. En zo hopen we de mensen verder te helpen. En dus dat is op dit moment onze activiteit en waar we onze dagen ruimschoots mee kunnen vullen met gesprekken 's morgens, 's middags en 's avonds. En dan in ieder geval 5 dagen in de week. Zo, en af en toe dus ook in het land spreekbeurten vervullen. En zoals er net ook gezegd werd, een paar weken geleden sprak ik inderdaad ook in Sleewijk, waar Joran ook nog onder mijn gehoor zat. En dan vraag je inderdaad ook wel even af als zoiets gebeurt van: wat heb ik gedaan? Wat heb ik gesproken? Wat is goed geweest? Wat is, nou, oftewel, je staat er even bij stil. Omdat, ja, het is toch heel wat er gebeurt. Zeer zeker ook als ouders, maar ook als kerk en als tieners. In de hoop hebben we altijd gezien dat als er iets gebeurt wat ingrijpend is, dat heeft een dusdanig effect op anderen wat van precies hetzelfde is. En ik bedoel het zo dat als er geweld is, dan lokt dat ook voor een ander uit om geweld te plegen. Als er iemand zich snijdt, dan is er altijd aanleiding dat een ander ook zo nodig vindt dat hij zich moet snijden. En zo zie je dat het heel vaak zich dan vermenigvuldigt, tenzij dan dat je met elkaar ingrijpt en de naam van Jezus aanroept. En ieder waar de boze dat in probeert aan te sporen, dat die moet wijken en mensen daarvan vrijzet. Het is al net ook wel gezegd, boze gaat rond als een briesende leeuw. En hij zoekt wie die kan verslinden. En ik vind dat zo mooi, alleen al dat woord kan verslinden, want het wil niet zeggen dat je verslonden zomaar kan worden. Hij zoekt naar degene daar waar ingang is, of liever gezegd waar die al een ingang heeft. En daar probeert hij dan op een zeker moment zijn spel in te maken. Zo, vanmorgen wil ik stilstaan eigenlijk ook bij allemaal van dat soort dingen. Er zijn momenten in een leven, en dat zal zeer zeker ook bij de ouders van Joran zijn, dat is dat je op een zeker moment stilgezet wordt en dat je eigenlijk in vogelvlucht je leven ziet passeren. Zo is dat soms ook in allerlei mensenlevens. Als je iets ingrijpends meemaakt, dan sta je ineens stil. Pas ook weer meegemaakt dat een van onze familieleden is overleden. En weet je, dan staat alles even stil. En je wordt stil. Eigenlijk kun je zelfs ook wel eraan ergeren dat alles gewoon maar doorgaat. Want mensen, kijk nou eens even. En heb je behoefte aan rust en stilte. En het lijkt dan wel ook altijd weer opnieuw of dat er een film voorbij trekt. En alle gebeurtenissen die je dan ook beseft, die gaan zo snel, zo pijlsnel allemaal voorbij. Vroeger vond ik het altijd maar een beetje raar dat wat oudere mensen dan zeiden van: oeh, de tijd gaat zo snel, hè? Nou, vind ik niet dat ik oud ben. Ik ben pas 74. Maar ik vind ook dat de tijd zo snel gaat. En er is zoveel wat passeert in een mensenleven en het vliegt allemaal voorbij. Het raast als het ware voort en een dag is zomaar voorbij. Soms hebben zaken ook zoveel indruk op ons. En dat is niet alleen voor volwassenen zo, maar het is ook voor tieners zo. Dat is, er gebeuren eenmaal dingen die, die indruk op ons maken. We hadden een keer een trainer bij De Hoop en iemand die zei van, ik wil je even laten ervaren hoe dat wij dingen opslaan. En ik was heel benieuwd wat hij zou zeggen. En toen zei hij, nou, het is al een hele poos geleden, maar 9-11, toen dat gebeurde, kun je je nog eventjes voorstellen van waar je was toen je dat hoorde? En menigeen kan zich zo voorstellen, oh, ik was toen in de kamer, of ik was in dat kantoor, of ik was onderweg in de auto, of ik was... En je kunt, zo kun je terughalen. En dat komt omdat er iets heel diep emotioneels en iets diep ingrijpends samenkomt. En dat sla je heel diep op in je geheugen. En dat blijft eigenlijk in je bestaan altijd aanwezig. En als het aangeroerd wordt, of zoals ik dat nu benoem, dan is het ineens kersvers. En dan kun je het zo voor je halen en dan, woe, en dan soms zelfs alle gevoelens die daarbij komen of bij waren, kun je dan soms ook zelfs allemaal nog terughalen. Zo gaat het in een mensenleven. In de Bijbel kom je dat ook tegen. En dan gaan we daar maar naartoe. Ik ga een paar versen lezen uit de Bijbel, uit 2 Samuel. Als u een Bijbel hebt, zoek het maar bij. Ik lees maar 2 versen, maar hele indrukwekkende versen. 2 Samuel 18. 2 Samuel 18, vers 33. Daar staat, als we het allemaal gevonden hebben, 2 Samuel 18, vers 33. Toen ontroerde de koning en hij ging naar het bovenvertrek van de poort en weende. En terwijl hij heen en weer liep, sprak hij, mijn zoon Absalom, mijn zoon Absalom, och, dat ik in uw plaats gestorven ware, Absalom, mijn zoon, en 2 Samuel 19 vers 4, de koning nu had zijn aangezicht omhuld en met luider stem riep de koning, mijn zoon Absalom, Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Tot zover uit de schrift. Als je hier zo ziet in deze verzen, dan zou je je kunnen afvragen, wat is hier aan de hand? David is daar te midden van zijn volk, daar zo bij de muur. En dan laat David zich dan gaan in zijn emoties. Wat speelt daar af? Zomaar ten aanschouwen van het volk. En ik vind het zo nadrukkelijk, de Bijbel zegt, en met luider stem riep de koning. En de koning die uitte daar zijn diepe nood en al zijn gevoelens. Voordat ik verder ga, dan wil ik allereerst zeggen dat David, hij was een man naar Gods hart. Hij was een heel bijzonder man en hij mocht machtige dingen van God doen. Maar zijn leven kent ook vele dieptepunten. En vandaag wil ik gewoon stilstaan met een paar pijnpunten uit zijn leven. Pijnpunten die eigenlijk vandaag aan de dag nog precies zo voorkomen. De Bijbel is eigenlijk zo actueel. En als je het goed leest in de Bijbel en goed er doorheen kijkt, dan is het eigenlijk één grote leidraad om te kunnen leven. Met zoveel informatie die voor ons beschikbaar is. Ik kan niet de hele geschiedenis behandelen van wat daar allemaal gebeurt, maar ik wil alleen maar bepaalde dingen even naar voren halen. Want de geschiedenis, we hebben dat gelezen in hoofdstuk 18, maar de geschiedenis begint eigenlijk in 2 Samuel hoofdstuk 13. Zoals bekend is het dat David die had meerdere vrouwen en bij die vrouwen ook kinderen. Hij had een zoon Absalom en die heeft een zus die Tamar heet, maar ook een zoon die Ammon heette. Ammon werd verliefd op zijn halfzus Tamar. En de Bijbel vertelt heel precies, als je dat leest in hoofdstuk 13, van alle details. De Bijbel vertelde ook zo dat ze maagd was. En het leek Ammon onmogelijk, omdat het zijn halfzus was, om verkering te krijgen met Tamar. En hij was ziek van verliefdheid, vertelt de Bijbel. Nou, je kunt je daar misschien wat bij voorstellen. Misschien heb je dat ook wel meegemaakt. Dat je zo verliefd was op iemand en die je zo graag wilde hebben. En dat kun je dan op een zeker moment ook zien aan iemand. Maar we zien in deze situatie dat eigenlijk niemand daar aandacht aan schonk. Behalve een neefje. Die zag het. Neef Jonadab. En die zei tot hem, om op een zeker moment een oplossing te maken, dat hij in contact met Tamar kon komen, leg u te bed en houd u ziek. En wanneer uw vader u dan komt bezoeken, dan moet gij tot hem zeggen, laat toch mijn zuster Tamar komen om mij te eten te geven. En als zij dan voor mijn ogen het voedsel bereidt, zodat ik het kan zien, dan zal ik dat uit haar hand eten. Nou. Het plan, dat werkte precies zo uit. David kwam bij hem op zijn zogenaamde ziekbed. En hij vertelt dan tegen David, laat Tamar komen. En David, die roept Tamar. En hij geeft haar de opdracht te zorgen voor eten. Nou weet ik niet of dat u wel eens ziek geweest bent. Dat mag ik misschien wel aannemen. Maar ik weet niet of dat u dan ook vroeg of dat er een koekenbakker bij uw bed zou komen. Om dan koeken klaar te maken. Zodat die uit de hand van een ander die zou eten. Nee, 9 van de 10 keer, dan heb je daar geen behoefte aan. En toch is het zo dat David, het wordt hem gevraagd en hij doet dat. En hij vraagt Tamar om naar hem toe te gaan en dat hij zij koeken voor hem gaat klaarmaken. En Ammon, die vond het wel prachtig. En Ammon, die weigerde zomaar te eten, zegt de Bijbel. Hij zei, laat iedereen even bij mij weggaan. En iedereen ging bij hem weg. En toen zij hem die koeken aanreikte, greep hij haar vast en zeide tot haar, in vers 11, kom en ga bij mij liggen, mijn zuster. Maar Tamar zegt, nee, zoiets doet men niet in Israël. Maar zij zeiden tot hem, nee, mijn broeder, onteer mij niet, want zoiets doet men niet in Israël. Doe toch niet zulk een schandelijke dwaasheid. Wat zegt Tamar hier zo? Zoiets doet men niet in Israël. Weet je, ik vraag me wel eens af, is dat ook de mening van ons vandaag aan als ouders? En is dat de mening ook van ons of als kinderen of als tieners. Want hier zo staat eigenlijk, als er staat van zoiets doet men niet in Israël, dan wordt er eigenlijk gezegd van God heeft het zo niet bedoeld. En we behoren zo niet met elkaar om te gaan. Wij zijn niet met elkaar getrouwd. Weet je? Maar als we buiten de Bijbel om met dit soort dingen bezig zijn, dan beïnvloedt dat ons zijn. Dan beïnvloedt dat ons handelen. Dan beïnvloedt dat ons denken. En daaruit, vanuit gaan we leven. Weet je, het is zo belangrijk dat we de Bijbel daarin volgen, ook op de dag van vandaag. Daar waar zoveel dingen zo makkelijk plaatsvinden, van met zelfs woorden van God heeft het toch ook zo bedoeld, dus wat houden we tegen? Zo ligt vaak de norm, meer en meer. Maar het is zo belangrijk dat we onze kinderen opvoeden met deze dingen vanuit Gods woord. En andersom, dat als dat in ons leven heeft plaatsgevonden, dat we daar zo wat mee gaan doen. En we zien hier zo, ondanks de oproep van Tamar om niet met hem bezig te zijn, wilde hij niet naar haar luisteren, maar hij overweldigde haar, onteerde en verkrachtte haar. En dan vertelt de Bijbel verder dat ze gaat daar zo naar buiten, want nadat hij haar verkracht had, moest ze gelijk weggaan. En de liefde die hij voor haar gekoesterd had, vertelt de Bijbel, boog zich om naar haat en afkeer. En zij moest weg. En dan ontmoet ze haar broer Absalom. En weet je, Absalom die begreep het gelijk. Ze kwam daar zo naar buiten en ontmoette haar broer Absalom. En hij vraagt haar, heeft uw broeder Amnon omgang met u gehad? Nu dan, mijn zuster, zwijg erover. Hij is uw broeder, trek het u niet zoveel aan. En dan Tamar ging in het huis van haar broer Absalom wonen. En dan staat er in de Bijbel als een eenzame. Ik zou zeggen, haar leven was verpest op dat moment. Met hetgeen wat daar zo plaatsvond. En dan met de woorden, zwijg erover. En weet je, vandaag aan de dag gebeurt dat eigenlijk nog precies zo. Dat als er van deze verkeerde dingen gebeurd zijn, dan is het beter dat er maar niet over gepraat wordt. Want weet je, het is een schande voor de kerk en het is een schande voor de familie en het is schande voor ons gezin en het is schande voor alles en iedereen. En degene waar het mee te maken heeft, die kan eigenlijk gewoon verder bestaan. De een met zijn leed en de ander met hetgeen wat hij gedaan heeft. En nou zou je kunnen denken dat de boel op zijn kop staat. Want als dat bekend wordt, dan wordt er toch wel wat mee gedaan. Maar weet je, ook hier spreekt de Bijbel dan over. David is boos, vertelt de Bijbel, toen hij dat hoorde, maar hij deed verder niets. Terwijl David vader was, maar ook koning. En de koning moest recht spreken. En ook een vader zou er wat over moeten zeggen. Maar David doet niets. Er staat in vers 21, toen de koning David dit alles hoorde, werd hij zeer toornig. Nou, daar heb je lekker veel aan. Maar waarom doet David nou niets? Weet je, ik heb zo'n idee dat David een probleem had, omdat hij uiteindelijk zelf dat ook had gedaan. Hij had immers Batseba eigenlijk ook tot zich genomen, terwijl dat zij de vrouw was van een ander. En David had haar dus ook verkracht. En nu gebeurde dat in zijn gezin. En was daar precies hetzelfde probleem. Weet je, en misschien heeft hij wel gedacht. Dat staat niet in de Bijbel. Maar ik kan het me zo voorstellen. Van wat zal ik daar nou van zeggen? Terwijl ik dat zelf ook heb gedaan. En dan maar liever zwijgen. Gebeurt dat bij ons ook niet? Weet je, dat is onze ervaring. We hebben 5 kinderen mogen grootbrengen. Weet je, wat zo bijzonder is, dat door het gedrag van je kinderen word je geconfronteerd met jezelf. Of niet? Met het gedrag van je kinderen komen zomaar dingen naar voren van allerlei zaken die je zelf ook hebt gedaan. Of misschien net iets anders, maar of je was net zo ondeugend of net zo brutaal of je ging net zo over de schreef heen als dat zij gaan. En weet je, en daarom wordt er heel vaak de keuze gemaakt om maar niet te corrigeren. En het maar even te laten zitten. Ach, wordt vaak gedacht, zo in de zin, ik ben ook groot geworden. Het zal bij hun ook wel goed komen. Laat maar zitten. Laat het maar gaan. Het komt wel goed. En je kan uiteindelijk overal wel wat van zeggen. Zo wordt er dan vaak gedacht. En je kan dan overal wel een probleem van maken. Zo wordt er dan vaak gedacht. Maar hetgeen wat er heel feitelijk gebeurt, dat is dat je kind onthoudt je correctie. En het tweede feit is wat je ontneemt en wat je van hem weghoudt, dat is wat Gods norm is over dingen. En als de norm van God niet meer verkondigd wordt, dan vertelt de Bijbel, verwildert het volk. Ik zou zeggen, dan verwilderen je kinderen. Er is een groot gevolg. Absalom, die haatte Ammon. En na 2 jaar organiseert Absalom een feest. En hij vraagt David om toestemming. En David ziet het allemaal niet zo zitten. Dat kun je allemaal lezen. Daar ga ik even niet bij stilstaan. Maar uiteindelijk dan geeft David toestemming. En hij zegt, oké, ga feesten. Alles prima. Ik ga niet mee, maar gaan jullie dan maar. En Absalom wil in ieder geval dat iedereen van de kinderen meegaat. En dan gaan ze op pad en dan zegt Absalom tegen zijn knechten, als hij flink gedronken heeft, Ammon, maak hem dood. Er was geen recht gesproken en je ziet, omdat er geen rechtspraak plaatsvindt, dat Absalom het recht overneemt, het recht in eigen hand neemt en eigen rechter wordt. Dat kun je ook zien in gezinnen. Daar waar, ik weet niet of dat u wel eens die filmpjes hebt gezien van die nanny die dan in een gezin komt en die dan daar zo waar de hele boel uit de hand loopt, soms met 3, 4, 5-jarige kinderen en de hele boel op zijn kop staat en dan komt zo'n nanny daar zo in zo'n gezin om te kijken wat is daar nu aan de hand. Want vaders en moeders die weten helemaal niet meer hoe dat ze met de kinderen moeten omgaan. En die breken als het ware de tent af. En weet je wat je dan ziet? Altijd weer. Dat is dat er geen normering aanwezig is in zo'n gezin. En dat er geen consequent handelen is ten opzichte van de dingen die plaatsvinden. Ook al met heel kleine kinderen. En als je dat dan op een zeker moment met jonge leeftijd niet doet, dan kun je het wel shaken als ze wat ouder zijn. Op basis van onduidelijkheid gaan er allerlei gevoelens en gedachten spelen die verder gaan en verder gaan en verder gaan, totdat je op een zeker moment er geen enkel grip meer op hebt. Absalom laat Amnon vermoorden. En dan weet je, het bijzondere is, hij vlucht dan weg. Ik zou zeggen, als je dat toch goed gepland hebt, dan hoef je dat toch ook niet te vluchten. Maar hij vlucht weg en dan staat er dat hij naar het land, naar de koning van Geshur naartoe gaat. En dan denk ik, waarvoor ga je naar een vreemde koning toe? Maar als je in de Bijbel leest en de geslachtsregisters leest, dan zie je dat de koning van Geshur een opa is van de kinderen van David. En hij gaat daar naartoe. En ik wil eigenlijk zeggen, hij gaat dus naar opa en oma toe. En als ik zie hier zowel opa's en oma's, weet je, je kan een heel belangrijke rol vervullen voor je kleinkinderen. Dat ze in de problemen komen, of als ze verward raken, of als ze moeilijk zijn, weet je, dan komen ze nog wel eens bij opa en oma. Ik was een keer in een frietzaak en dan stond een jongen daar achter die toonbank en die droeg een heel groot kruis om zijn nek. En ik zei tegen hem van, goh zeg, je moet wel heel gelovig zijn om zo'n kruis om je nek te hebben. En hij keek me even aan, want dat had blijkbaar nog nooit iemand had hem daarover aangesproken. En toen zei hij, nou nee hoor, ik heb niks met het geloof. Ik zeg, oh dat is jammer. Hij zei, ja maar mijn oma wel. Zeg, dan moet je toch eens wat meer gaan praten met je oma. Dan zou je wel eens iets belangrijks kunnen gaan vinden. Absalom vluchtte weg. En David treurde alle dagen over zijn zoon. En David kreeg heimwee naar Absalom. Hij kwijnde weg van verlangen naar Absalom. En dan komt, zie je, een heel proces wordt er beschreven in de Bijbel. Sla ik allemaal even over. En dan op een zeker moment, dan zegt David, laat Absalom komen. Vers 24. En de koning zeide, toen Absalom terugkwam, hij moet zich naar zijn eigen huis begeven. Mijn aangezicht mag hij niet zien. Dus begaf Absalom zich naar zijn eigen huis en het aangezicht van de koning zag hij niet. Wat staat hier nou? Hij kwijnt van verlangen om zijn zoon te zien en uiteindelijk stemt hij toe, laat hem komen. En hij loont om de hoek van het paleis en David zegt, ondanks dat hij al die gevoelens had, ondanks dat hij hem miste, ondanks alle pijn, wilde hij hem niet zien. Weet je, hij wilde dus de confrontatie met hem niet aangaan. Hij wilde het op zijn minst niet uitpraten. Hij liet alles bestaan bij alles zoals het was. En dan gaat het proces verder. Het stopt dan niet. Na 2 jaar dat hij in Jeruzalem woont, wordt Absalom het zat. En hij zegt, nu wil ik mijn vader zien. Absalom, hij staat, maar komt zelfs tot de keuze dat hij zei, als ik omgebracht moet worden, nou dan moet ik maar omgebracht worden, maar ik wil mijn vader zien. En dan na een proces dat de legeroverste moet bemiddelen, dan zegt David van, oké, laat hem maar komen. En ik kan zeggen, dat ging heel heftig, want Jonadab had akkers en Jonadab had het helemaal geen zin in om die vraag te stellen aan David. En toen stak Absalom zijn akkers in de brand. En oftewel, alles wat hij had, dat verloor hij. En toen is hij het maar gaan vragen aan David. En dan zegt David, nou oké, laat hem dan maar komen. En dan zie je, Absalom die komt, zoals de Bijbel dat beschrijft, heel nederig naar David. Hij boog zich voor hem, voor de koning, met het aangezicht ter aarde. En dan staat er, en de koning kuste Absalom. Heel veel ouders zeggen dan, zie je, nou was het goed. En ik wil u de vraag stellen, als dat zo was, hoe was dat dan die kus die Judas aan Jezus gaf? Weet je, je kunt één ding in ieder geval vaststellen. Die kus, daar gebeurde dus helemaal niets. Er werd niets uitgesproken, er werd niets gedaan. Alles bleef bij hetzelfde. En je kunt ook lezen in de Bijbel dat daarna de beer los is. Hij gaat na 4 jaar, is hij het helemaal zat. En hij zegt tegen zijn vader, ik ga naar Hebron, want ik ga daar de Heere ontmoeten. En ik ga hem offeren. En David denkt misschien wel als gelovige, oh, het komt goed met hem. Hij gaat de Heere aanbidden en hij gaat naar Hebron. Wow, nou gaat het eindelijk goed worden. Ondanks alles. Maar het was heel anders. Absalom verzamelde zich een legertje en ging naar Hebron. En dan kun je zien, weer in de Bijbel, allemaal van die hele belangrijke details. Want de Bijbel vertelt dat er heel veel mensen meegingen, maar dat ook Achitofel meeging. En Achitofel was een raadsman van David. En de Bijbel vertelt ons dat als Achitofel wijsheid had gesproken, dan leek het wel alsof dat God had gesproken. Weet je, en op zo'n moment dan denk ik, zo'n wijs man, hoe kan hij meegaan met Absalom, met die een opstandje aan het voorbereiden is? Want dan moet toch die wijsheid daar ook voor werken. Maar ook dan weer vertelt de Bijbel de details. Weet je wie Achitofel was? Dat was de grootvader van Batseba. Wat was Absalom zijn probleem? Verkrachting. Wat was Achitofel zijn probleem? Verkrachting. En die vinden elkaar. Weet je, de Bijbel vertelt ons dat de geest kent de zijne. En we verklaren dat heel vaak zo in de zin, in geestelijke zin. Maar weet je, ik durf je ook te zeggen dat als iemand hier zo iets vindt van een oudste en hij vindt dat die oudste niet goed is, die vindt in een no time iemand in de gemeente die precies hetzelfde idee heeft. En als je dan een paar vrome mensen hebt die zegt, weet je, laten we er maar over zwijgen, maar laten we er samen voor gaan bidden. En ze vinden er nog een derde bij, en een vierde bij, en een vijfde bij. En op een zeker moment is er een opstand. Zonder dat er gepraat wordt met de voorganger zelf. Of de oudste zelf. Nee, wij doen ons eigen ding, ons eigen handelen, ons eigen denken. En we zoeken daar onze maatjes bij. En zo zie je dat ook hier zo bij Achitofel. En weet je, dan is Absalom, die vraagt Achitofel om een advies. Wat zullen we doen? Wat is het beste om de zaak aan te pakken?
Nou, David was inmiddels gevlucht. En die had van die samenzwering gehoord. En die was weggegaan. En die was weggevlucht. En die zei, laat maar de boel. En ik zie wel wat het allemaal gaat worden. En dan geeft de Achitofel Absalom een advies. En weet je, dat is zo'n wonderlijk advies. Je kan het haast niet begrijpen. Wat was het advies? Vers 21 zegt dat. Hoofdstuk 16. Toen zei de Achitofel tot Absalom, ga tot de bijvrouwen van uw vader die hij achtergelaten heeft om toezicht te houden op het paleis. Als geheel Israël hoort dat gij u bij uw vader in een kwade reuk gebracht hebt, dan zullen allen die met u zijn moed vatten. En men spande dan voor Absalom een tent op het dak. En Absalom ging tot de bijvrouwen van zijn vader ten aanschouwen van geheel Israël. Eén ding wat je gelijk hier zo ziet, kwaad wat niet uitgewerkt wordt, vermenigvuldigt zich. En je ziet dan dat Achitofel dan de aanwijzing geeft naar Absalom. En er waren een heel stel vrouwen. Ga en zelfs ten aanschouwen van het volk op dat dak waar David ook Batsheba zag. Ga tot die bijvrouwen van David. En heb gemeenschap met ze. Problemen die niet opgelost worden en niet besproken worden in een gezin, leidt op een zeker moment tot uitspattingen die je niet meer in de hand hebt. Het groeit en het groeit en het groeit. En heel vaak zeggen ouders, ik weet echt niet meer hoor, wat er nou allemaal aan de hand is. Nee, maar er is ook zo'n lang spoor getrokken van verkeerd handelen, dat je op een zeker moment de oorsprong haast ook niet meer weet of niet meer ziet. En dan is het zover dat op een zeker moment, en ik sla ook maar even met Achitofel over, want die hing zich uiteindelijk op. Dan wordt er een advies gegeven, ga de strijd aan. En dan gaat de strijd daar van Absalom eigenlijk tegen zijn vader. En er vindt een grote veldslag plaats. In de Bijbel staat ook het aantal vermeld. 20.000 mensen verloren in die strijd hun leven. Op basis van een verkrachting. 20.000 mensen, waaronder ook Absalom, die in die strijd stierf. En dan, David hoort dat en die treurt dan om de dood van Absalom. Ik zou zeggen, hij overziet zijn probleem. Hij ziet als een film voorbij gaan van de momenten waar hij dingen had kunnen oplossen. Waarin hij dingen had kunnen doen en niet gedaan heeft. Hij beseft wat er is gebeurd. Het is zo belangrijk dat we bereid zijn om alle dingen, ook al zijn ze nog zo confronterend, dat je op een zeker moment ook tot je kinderen zegt van, ik moet jou iets zeggen. En ik ga allereerst iets wat zeggen over mij. Van wat ik fout heb gedaan. En wat ik gewoon niet goed heb aangepakt. En wat ik verzwegen heb. En dan ga ik nog eens wat over jou zeggen. Van waarom dat jij bepaalde dingen niet moet doen. Omdat ik ervan geleerd heb, daarom kan ik het jou zeggen. En weet je, en dan is het belangrijk om in zo'n gesprek te luisteren. En niet altijd er bovenop te springen. Want ook wat dan op een zeker moment teruggezegd wordt, is ook een verhaal, wat een geschiedenis is in iemands leven en waar die stap voor stap naartoe gegaan is. Dus daar hoeft helemaal niet zoveel waarheid in te zitten, maar die je gewoon maar even moet incasseren. Om met elkaar contact te krijgen, te praten en van uit te wisselen van hoe dat dingen zijn. Er kunnen zoveel problemen ontstaan in een gezin door verkeerd gedrag en verkeerde woorden die ook gesproken worden. Andere geschiedenis heb ik als bijvoorbeeld Jacob. Ook maar even aanraken. Jacob heeft een zoon superlief boven alle anderen. Er waren nog 10 anderen. En hij had Jozef heel bijzonder lief. Hij werd eigenlijk voorgetrokken. Voorkeur in een gezin. Weet je, is een doodsteek voor de anderen. In wat voor zin dan ook. En Jozef zijn broers, die hadden daar heel veel moeite mee. En de Bijbel vertelt dan ook nog eens een keer dat hij dromen had. En dromen dat voor hem neergebogen werd. Nou, toen was helemaal de kachel aan bij die broers. En dan op een zeker moment, dan wordt Jozef gestuurd naar het veld bij zijn broers. En ze zeggen, daar hebben die meeste dromer. Nou zullen we hem eens pakken. En uiteindelijk werd hij in de put gegooid. En vanuit de put werd hij gehaald en werd hij verkocht met slavenhandelaren. En dan komen de jongens terug bij Jacob. En dan hebben ze zijn mantel meegenomen en besmeurd met bloed. En die zegt, deze mantel hebben we gevonden, is die niet van uw zoon? Niet van mijn broer, maar van uw zoon. En dan is het dat op een zeker moment, de Jacob schrikt zich natuurlijk. En dan zegt Jacob de hele bijzondere woorden. Tot mijn dood zal ik rouwen. Weet je wat er gebeurt? Jacob spreekt een vloek over zichzelf uit. Over de rest van zijn leven. En die vloek die zal hem al die tijd ook vasthouden in zijn leven. En je kunt ook zien, toen bekend werd dat Jozef nog steeds leefde. En de broers dat tegen vader Jacob kwamen zeggen. Van, wow, we hebben goed nieuws. En Jozef leeft nog. Wilde hij er niets van weten. Dat kon ook niet. We hadden vloek over zijn leven uitgesproken. Er was helemaal geen sprankje hoop van, oh ja, hoe kan dat? Nee, oh, dan moet ik hem zien. Nee. Ze moesten alles eraan doen om hem zo ver te krijgen dat hij zou meegaan. Wat hebben wij over ons leven uitgesproken? Wat hebben wij eigenlijk gedaan? Wat hebben we gezegd? Wat heb je over jezelf gezegd? Wat heb je over je kinderen gezegd? Wat heb je tegen je kinderen gezegd? Alles wat gezegd wordt, heeft betekenis. Weet je, en het lijkt allemaal wel, ook na uitspraken die je hebt gedaan, dat het leven gewoon verder gaat. Maar ik zeg je, je blijft leven onder de druk van de woorden die je hebt uitgesproken. Want er is geen woord wat zomaar weggaat. Alles wat gezegd wordt, blijft bestaan. Ik zou zeggen, dat is ook maar fijn ook, hè. Als je gaat trouwen en je zit bij de ambtenaar van de burgerlijke stand en hij vraagt je ja-woord, dan is het maar fijn dat als er ja gezegd wordt, dat het niet zomaar nee meer kan zijn. En je kan wel na een half uur zeggen tegen de ambtenaar van de burgerlijke stand, oh, was een grapje. Dan zegt hij, ja, maar toch niet zo'n grapje, want je bent wel mooi getrouwd. En als je er vanaf wil komen, dan moet je er heel wat voor doen. Wil je daar vanaf komen? Want woorden zijn bepalend. Zo is toch ook onze keuze voor God. Als je een keuze voor God hebt gemaakt en je hebt gezegd, Heere God, wilt u in mijn leven komen? Wilt u mij aanraken? Ik heb gezondigd en wilt u me vergeven en het verlossing wil ik aannemen? Weet je, dan zijn dat woorden die we uitspreken en we twijfelen daar toch niet aan dat dat op een zeker moment niet zo meer is. Hè? Want God is getrouw. En ons ja blijft ja voor hem. Dat wordt niet zomaar veranderd. En zo is dat ook met alle andere dingen in het leven. Wat we uitgesproken hebben, blijft bestaan. En wat heb je dan uitgesproken? Wat voor een vloek heb je eigenlijk over jezelf uitgesproken of over anderen? Er zijn zoveel dingen. Een oud spreekwoord. Als je voor een dubbeltje geboren bent, dan... Oh, je kent hem, hè? Ja. Weet je wat je dan zegt? Dat God, als jij voor een dubbeltje geboren bent, dat God jou niet kan vermeerderen tot een kwartje. Jij legt eigenlijk door zijn uitspraak, leg je God aan banden. Jij beslist. Met hetgeen wat jij zegt... Daar wordt naar gehandeld. En weet je, God is zo, ja, rechtvaardig. Dat hij alles wat wij zeggen, dat respecteert hij. Ook als het fout is. En als u een relatie met God hebt, dan zult u dat zonder meer kunnen bemerken. God zegt nooit, dit is fout hoor. Dit is fout wat je nu doet. Nee hoor. Weet je wat hij zegt? Heb je hier wel over nagedacht? Denk je dat het een goede keuze is? Weet je waarom dat hij dat zo doet? Hij wil dat wij kiezen. Hij wil dat wij juiste keuzes maken. Als hij alles zou bepalen. Ja, de wereldloop bepaalt hij. Hij bepaalt het moment waarop Jezus zal terugkomen. Dat is zo. Maar in ons privéleven, weet je, daar grijpt God niet op in. Als jij niet wil geloven, nou dan wil je niet geloven. Wil je wel geloven, dan geloof je. Wil je geloven dat God wonderen doet, zul je wonderen zien. Ja, oh ja, in het verleden, nee, vandaag wonderen. Dan zul je zien dat er vandaag wonderen gebeuren. Als je gelooft dat je Jezus kan ontmoeten, dan ga je Jezus ontmoeten. Als je verwacht dat Jezus jou de weg wijst, dan wijst hij jou de weg. Als je verwacht dat er een wonder moet gebeuren in je gezinssituatie en je gaat ervoor, gaat dat wonder gebeuren. Maar beperk je God of geef je God de ruimte? Zet je de deur open zodat er dingen kunnen gebeuren en dat je kunt groeien en dat je kunt ontwikkelen en dat je steeds verder gaat en steeds meer, ik zou zeggen, op Jezus gaat lijken. Weet je, we kunnen zo makkelijk verkeerde dingen zeggen, maar de Bijbel leert ons ook hele duidelijke dingen. Psalm 35, vers 28 zegt, en mijn tong zal van uw gerechtigheid gewagen, van uw lof de ganse dag. Psalm 37, vers 30, de mond van de rechtvaardige gewaagt van wijsheid en zijn tong spreekt het recht. Spreuken 18, vers 21, dood en leven. Sta je erbij stil? Dood en leven zijn in de macht van de tong. En wie aan haar toegeeft, zal haar vruchten eten. Oftewel, de gevolgen zijn er. Spreuken 21, vers 23. Wie zijn mond en zijn tong bewaakt, bewaart zichzelf voor benauwdheden. Oftewel, hier zo staat ook met verkeerde dingen die we spreken, verkeerde dingen die we doen, dan bewerken we onze eigen onheil. Dan bewerken we onze eigen problemen. En kom je vanzelf in allerlei trubbel terecht waar je niet meer uitkomt. En als je deze teksten ziet en dat eventjes overdenkt. En ik noem dat allemaal zo even, maar ik hoop zo dat u erbij stilstaat. Dan moet je je vragen van, nemen wij wel voldoende onze verantwoording over hetgeen wat wij zeggen en wat we doen? De Bijbel zegt nadrukkelijk, het is onze keuze, ons gebrek aan discipline over wat wij spreken. Woorden zijn scheppend. En ze creëren hetgeen wat we gesproken hebben. Nou, zei soms iemand van, dat is dan wel heel erg moeilijk hoor, om dan in het leven te staan. Weet je, maar als God gewoon zegt van, dat zelfs het houden van de 10 geboden niet te moeilijk voor ons is, dan moet het zeker wel zijn dat je leert om je mond te houden. En we hebben er ook prachtige spreekwoorden van gemaakt. Hè? Spreken is zilver, maar zwijgen is goud. Daniël 8, vers 24 zegt, wat hij onderneemt, het kind van God, zal hem gelukken. Machtige zal hij verderven, ook het volk der heiligen. Weet je, als we leven en we hebben dingen uitgesproken, we hebben dingen gedaan, het zij naar onze partner, het zij naar onze kinderen, het zij over onszelf, weet je, als het blijft bestaan, dan is het zo. Maar het kan veranderen. Eigenlijk, en ik ga het nu zeggen van hoe, maar toen ik dat iemand laatst zei, toen zei hij, dat is wel erg makkelijk. Ik zei, ja, zo makkelijk, dat de meesten het ook niet doen. Elk gesproken woord, heb ik gezegd, bestaat. Heb je ooit wel eens ontdekt dat woorden die je naar iemand spreekt, dat nadat je het hebt gezegd, dat je daar geen autoriteit meer over hebt? En dat de autoriteit zit bij die ander, tegen wie je het hebt gesproken. En je kunt wel zeggen, oh ja, sorry hoor. Ik had het zo niet moeten zeggen. Vergeef me. Dat is prima. Maar die ander heeft ook dat andere gehoord. En het is aan die ander wat hij ermee gaat doen. Of dat hij erin verstrikt raakt. Of dat hij het samen met God gaat oplossen. Zo is het ook voor ons. Dingen die we gesproken hebben, ze bestaan. Maar er is een eenvoudige, ik zou zeggen methode, eenvoudige weg. Dat wat je hebt gezegd en wat fout is, moet je herroepen. Ik heb gesproken. Ik kan daar een getuigenis van geven. Ik moet stoppen. Een getuigenis van geven van iemand die bij ons kwam. Dat was op een conferentie. En die kwam bij ons. En die, als er over de naam van Jezus werd gesproken, probeerde ze zich te wurgen. En dat is iemand die christelijk opgevoed was. En echt recht met de Bijbel grootgebracht was. Maar iedere keer, ook in de samenkomst, als er gesproken werd over Jezus, greep ze zich naar de strot en probeerde zich te wurgen. En ze kwam naar ons toe en zei van, kunnen jullie ons helpen? Want er is al zoveel gebeden. En ze hebben ze onder, nou zeg ik het even, en vergeef me als ik het zo zeg. Ze hebben ze ondersteboven gehouden om de demonen eruit te schudden. En van alles hebben ze gedaan en uitgedreven en van alles. Maar het bleef maar gaan. zei, oké, laten we eens praten. En we gingen in gesprek. Ze zei, vertel eens wat over je leven. Hoe is jouw leven geweest? Hij was een vrouw van 22 zo. En toen zei ze, ik heb jarenlang, om het verhaal maar even kort te maken, jarenlang in een ziekenhuis gelegen. Ik had maag- en darmproblemen. En jarenlang is er voor mij gezorgd in een ziekenhuis. En rond mijn 18e kwam ik eindelijk het ziekenhuis uit en kon ik gaan leven. Het probleem was onder controle, ik kon gaan leven. Dus ik ging achter elkaar mijn rijbewijs halen en ik kocht een autootje. En ik was vrij. Niet meer die ziekenhuismuren, niet meer dit, niet meer dat, niet meer zus. Vrijheid. Oh, heerlijk. En ze reed nog maar heel kort. En ze werd gigantisch aangereden en kwam weer in het ziekenhuis. En toen zei ze, Heer, als het leven zo moet, ik wil dood. Kun je je voorstellen, menselijk gezien? Vanaf dat moment heerste de dood in haar leven. En greep ze zich naar de strot. Ik zei, ben je bereid om dat te herroepen? En te zeggen dat je wil leven? En besloot om dat te doen. Ze zegt, oké, zeg maar precies wat ik moet zeggen, dan zeg ik het. En ze wilde het zeggen. En het was alsof dat de mond gesnoerd werd, dicht gesnoerd werd om het uit te spreken. Ik zeg, ga je gang maar. Al zeg ik het in drukletters en letter voor letter, maar spreek het uit. En ze had het uitgesproken van Heere, vergeef mij dat ik dit heb uitgesproken. En ik herroep de woorden dat ik dood wil, ik beleid, ik wil leven. En zet mij vrij van elke macht en kracht die mij gevangen heeft genomen door de woorden die ik heb uitgesproken. En weet je, na die woorden konden we zo met haar bidden en was ze vrij. Zij herriep de woorden die gesproken waren en maakte dat zij in een andere positie kwam waarin ze verder kon leven. Zo, als we woorden gesproken hebben naar onze kinderen, zelfs die dingen van, oh, laat jij die kopie staan, want je laat ze altijd vallen. Je proclameert dat ze dus altijd gaan vallen. Oh, doe jij dat maar niet, dat gaat je toch nooit lukken. Oh, kijk uit, want jij doet het altijd fout. Woorden die doodsteken zijn en waaruit iemand gaat leven. En die woorden moeten herroepen worden. Zodat God erbij kan om te genezen en om te veranderen. En anders blijft het gewoon bestaan. Ik wil sluiten met 1 Petrus 3 vers 10, waar het zegt, want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhouden zijn tong van het kwade en zijn lippen van bedrog te spreken. Weet u, als dat onze leidraad is, dan kan God ons behoeden voor rampen en voor gevaren. Want dan wandelen, ik zou zeggen, in zijn aanschijn en in zijn kracht en in zijn power. En kan die ons geven wat wij nodig hebben. En we hebben zoveel nodig. Want we denken wel dat we heel veel zijn als mens. Want zo gedragen we ons. Maar de Bijbel vertelt ons anders. We zijn tot niks toe in staat, zegt de Bijbel. Maar dankzij de Heer Jezus zijn we tot heel veel in staat. Als we dan maar doen hetgeen wat Hij bevolen heeft. Amen.